Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. We gaan naar Oostende vandaag. Niet met het boek van Koen Petigs, Kamer in Oostende. Daar maakt het ochtendprogramma Espresso een zomerreeks van. Nee, wij gaan naar Oostende om daar getuige te zijn van de vernieling en de wederopbouw van de stad na zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog gekomen te zijn. Zoiets. Architect Marc Dubois hebben we uitgenodigd, die weet er... alles over. Oostendenaar ook.
Ja.
Ja. En betrokken bij als curator bij de tentoonstelling die loopt in de Venetiaanse gaanderijen. Daarmee heb ik alles gezegd, denk ik.
Ja, wel, het is zo dat Oostende zeer gehavend uit de Tweede Wereldoorlog is gekomen. Het begon al in 1940 toen een brandbom het feestpaleis en het stadhuis vernielde, waar ook werken van Ensor, Spiljaard de vlammen zijn opgegaan. En dan hebben de Duitsers beslist in 1942 om het kursaal moedwillig af te breken om te vervangen door een bunker. Dus je moet niet vragen, dit was al een trauma op zichzelf.
Ja, en dan was al duidelijk dat er iets moest gebeuren daarna, een heropbouw en werden al plannen gesmeed.
En dan ook nog op het einde van de oorlog, dat bij de terugtocht ook de haven zeer zwaar is vernield geworden door de Duitsers. Dus dat wil zeggen, Oostende stond voor een onvoorstelbaar grote opdracht om... Ja, de herbouwen om als een phoenix uit de assen te reizen. Ja. En de tentoonstelling is eigenlijk als 1.58.
Ja, en waarom dat zo is, dat mag je straks uitleggen.
Ja.
Iemand die Oostende ook goed kent, wegens Oostendenaar omdat hij er woont, is Filip van den Bossen.
Hallo.
Tot voor kort directeur, conservator van... Musee in Oostende. Musee komt trouwens ook in het boek en de tentoonstelling voor, Marc Dubois. Straks leggen we die verbanden allemaal. Maar je zit, Filip, vandaag in de uitzending omdat je in Wiels, hier in Brussel, bent gaan kijken naar een tentoonstelling die de titel Multiple Transmissions Art in the Afropolitan Age meekreeg. En dan moet je meteen al uitleggen wat dat betekent, even kort, die Afropolitan Age.
Ja, de Nederlandse vertaling is meervoudige overleveringen, kunst in het Afropolitische tijdperk. Afropolitisch is een term van Achille Mbembe, als professor politieke wetenschappen verbonden aan de Universiteit van Johannesburg, en geeft eigenlijk aan dat kunstenaars, maar ook heel veel inwoners uit Afrika als continent vandaag de dag ook buiten het continent mentale en fysieke routes afleggen en eigenlijk een beetje overal thuis zijn en mentale wereldkaart te maken.
Ja, een soort van cosmopolitanisme, maar dan Afrikaans, op zijn Afrikaans.
Ja.
Ja, goed. Wat daar te zien is, dat vertel je ons straks ook. Maar ik wil eerst graag beginnen met het nieuwe boek van Ninia Weijers. Kamers, antikamers. Dag Ninia.
Hallo.
Ik denk dat jij vandaag hier voor een primeur zorgt ook bij Pompidou, want we hebben nog een vierde gast aan tafel. En dat is jouw hond.
Ja.
Die ligt nu heel rustig op je schoot.
We hopen nog op een klein blafje ergens.
Ja, dat zou wel, want anders gelooft niemand ons. Ja. goed, Ninia, jij debuteerde 2014 met De Consequenties. Een boek dat veel nominaties, prijzen in de wacht heeft gesleept. Dan zijn we nu 2019, want iedereen zit dan natuurlijk te wachten op dat tweede boek dat je gaat schrijven. Dat is altijd een moeilijke bevalling. Was dat zo?
Was het een moeilijke bevalling? Ja. Nou ja, ik denk dat een boek schrijven nooit alleen maar een heel makkelijke bevalling is. Dus in zoverre is dat wel zo. Ik heb me niet zo heel erg bezig gehouden met het hele idee van, oh, dit is nu het tweede boek. Ik ben het wel, dat kan ik wel goed uitschakelen als ik eenmaal gewoon achter mijn tafel zit. En dan valt de ruis eromheen ook wel weg.
Niet te veel druk op je schouders, niet te veel ogen in jouw richting.
Nee, de druk is dan hooguit de druk die ik natuurlijk zelf op mijn schouders leg. Maar dat is misschien altijd de grootste druk die je schouders.
De druk die maakt dat je dat tweede boek aflevert uiteindelijk.
Ja, absoluut.
Nu, wist jij dat een student aan de UGent
Nee.
Ja, even een dramatische pauze laten. Een thesis gemaakt heeft zelfs over het hoofdpersonage uit De Consequenties.
Kijk, dat is eervol.
Je wist van niks.
Dat is heel leuk. Ja, ik weet wel dat ik heb wel een jongen ontmoet, dat herinner ik me nu, die me wel eens erover heeft geïnterviewd. Misschien zou dat dezelfde jongen kunnen zijn. Er moeten heel veel theses al zich geschreven zijn.
E. Reinaert, dat is ze misschien wel.
Oh ja, nou ja, dat zou...
Nou ja, de titel is Zelfportret in negatief. Een literair sociologisch onderzoek naar mini-Panis als laatmodern individu in De Consequenties van Ninia Weijers. Voilà, ingediend.
Kijk, dat is goed. 2017. Dat is heel goed. Die weet waarschijnlijk meer over dat boek dan ik. Ja.
Misschien even contact opnemen met de UGent. Ja. Mocht je toch iets meer willen te weten komen over dat personage dat jij geschapen hebt.
Ja.
Nu, als je al theses over jouw werk, over jouw personage is geschreven, dan betekent dat dat je goed bezig bent, Ninia.
Ja, nee, misschien wel, hè? Ja.
Laten we het eens hebben over kamers en anti-kamers. Hè. Ik probeer het even. Hè. Het verhaal van een schrijfster in Amsterdam, die een residentie aangeboden krijgt, denk ik dan. Ze mag ergens in een kamer gaan werken waar ze hopelijk tot schrijven komt. En daar gebeurt dan van alles, dat lukt niet meteen. En dan lopen er allerlei verhaallijnen door elkaar. Misschien moet jij het gewoon even verduidelijken. Het is niet zo makkelijk om uit te leggen.
Het is niet zo makkelijk om uit te leggen, omdat het niet echt een heel chronologisch verhaal is van A naar B.
En dat is zacht uitgedrukt.
Dat is zacht uitgedrukt, ja. Nee, het gaat eigenlijk... Ja, god, het gaat... Die schrijfster die zit daar en die voelt eigenlijk... Die krijgt die residentie voor een aantal jaren. En dat is een heel illuster huis waar heel veel schrijvers hebben gewoond. Heel veel verleden. En dat verleden, dat is aan de ene kant heel rijk en heel mooi. En dat biedt natuurlijk inspiratie. Maar aan de andere kant drukt het ook op haar. En ze probeert inderdaad een boek te schrijven. Maar het gaat ook, het gaat inderdaad heel erg over keuzes die je maakt en die je niet maakt. En welke levens je leidt en niet gaat leiden. En dus lopen er allerlei mogelijke en herinnerde en verzonnen levens door elkaar heen in het boek. En vullen ze elkaar aan in verschillende hoofdstukken, maar spreken ze elkaar ook tegen. Dus er ontstaat denk ik inderdaad een beetje een diffuus geheel.
Je hebt een tijdje nodig om dat te beseffen als lezer, maar het komt uiteindelijk wel samen.
Het komt denk ik ook absoluut samen. En binnen die gekke structuur zitten er natuurlijk ook wel vrij klassieke verhalen in. Het gaat ook over best klassieke onderwerpen, geloof ik, over de liefde en over vriendschap en over wat je in godsnaam moet met het leven. Hoe je het moet leiden en hoe andere mensen...
Vandaar misschien omdat de schrijfster in kwestie, dat is soms ik, dat is soms de vrouw, dat is soms zij. Je hebt al die verschillende perspectieven, dat die vraag gesteld wordt van welke weg moet ik opgaan? En je krijgt dus alle mogelijke pistes aangereikt.
Ja, allerlei, ja. En ook in die zin is het natuurlijk ook een onderzoek naar wat leven is, maar ook wat schrijven is. Omdat je voortdurend toch ook een soort... In een aantal verschillende genres en stijlen en perspectieven terechtkomt.
Dus... Het wordt heel erg meta op die manier, hè?
Ja, al vind ik dat dan heel meteen heel... Dat klinkt het heel droog en theoretisch. En ik geloof niet dat het boek per se alleen maar zo... Het heeft wel iets... Hè, dat zitten verhalen in verhalen. En het is ook een commentaar op schrijven. Maar ik hoop dat het ook een boek is dat... Ja, hoe zeg je dat? Dat ook wel op een bepaalde manier meeslepend is. En ook over heel... heel erg het leven gaat en hoe,
duidelijk.
Rotzooi die het soms is en dat soort dingen.
Ja, en als je dan die andere weggenomen zou hebben, dan was het misschien niet zo'n zootje geworden.
Ja, dat hou je jezelf dan voor natuurlijk. Maar.
Het is het klassieke, the road not taken.
The road not taken, ja.
En dan had ik het gevoel dat jij, als schrijver dan, of het personage, hè, we laten het nog even samenvallen, dat je... zin had om buiten jezelf even te gaan staan en eens te kijken naar welke mogelijkheden zijn er allemaal en bij welke voel ik mij het best.
Bij welke voel ik...
Even uittesten.
Even testen, ja. Even zo. Ja, maar dat is natuurlijk ook een leuk experiment. Ja, omdat ik denk dat het een vraag is die heel veel mensen zichzelf stellen. Dat je bepaalde keuzes maakt en niet maakt. En dat je gewoon soms afvraagt, wat als ik in deze relatie was gebleven? Of wat er zit op een gegeven moment een stuk in, dan heeft het hoofdpersonage een kind. En in al die andere stukken heeft ze geen kind. En dat zijn van die simpele dingen van die kunnen gebeuren of die kunnen niet gebeuren. Mm-hmm. Dat viel voor mij denk ik samen met al deze soort vragen vielen ook wel een beetje... Ik werd op een gegeven moment 30 en ik dacht, oh ja... bepaalde keuzes hebben wel op een gegeven moment bepaalde consequenties. En je kunt niet meer, je hebt niet meer helemaal de illusie dat je werkelijk alle levens nog kunt leiden. Ja. Hoewel ik mezelf dat graag nog steeds voorhoud. En natuurlijk ook niet stokoud ben. Maar
met de tijd.
Ja, en sommige dingen worden zwaarder en hebben, dragen ook meer gevolgen met zich mee. En ik denk dat ik daar gewoon, dat ik daarmee bezig was. En dat ik daar een vorm voor wilde vinden als schrijvend. En je maakt natuurlijk, je maakt altijd iets anders met literatuur. Maar ik heb wel ook een poreus boek willen schrijven, waarin het proces van het schrijven zelf ook onderdeel uitmaakt van het verhaal.
Ja, het wordt dikwijls heel dun, hè? Het ja. echte leven en de literatuur.
Ja, ja.
De lijn ertussen, de scheiding.
Ja, ja. En het is natuurlijk, en ik wilde ook wel spelen met, het is natuurlijk aanlokkelijk voor lezers om die hoofdpersoon bijvoorbeeld gelijk te schakelen met de schrijver zelf. En dat gebeurt heel vaak en al helemaal als iets in een ik wordt geschreven. En ik wilde eigenlijk met die veronderstelling, daar wilde ik een beetje aan gaan morrelen, denk
ja.
ik.
Ja. Maar je zei net wel van, ja, dat heeft te maken met het feit dat ik 30 werd. En dan ben je plots 30 en dan kan je niet zo makkelijk nog keuzes maken. Heeft het geholpen, het schrijven van het boek?
Het is een heel therapeutisch boek geweest. Ik weet nu eindelijk wat ik moet doen. Nee,
halleluja.
Natuurlijk heeft het niet geholpen. Nee, het in die zin helpt, denk ik, schrijven altijd. Ik schrijf altijd om iets te begrijpen wat ik nog niet zo goed begrijp. En ik weet ook niet, kijk, dus anders dan een artikel, ik schrijf ook wel journalistieke dingen. En dan heb je heel vaak een bepaalde vraag die je beantwoord wil zien of een uitgangspunt. En bij zo'n roman is dat voor mij in ieder geval iets schimmiger. Van wat is, ik kom eigenlijk vaak, en dat was bij het vorige boek ook zo, kom ik gaandeweg het schrijven erachter wat ik wil onderzoeken en begrijpen. En het is niet zo dat als ik het heb geschreven dat ik het dan begrijp, maar dan ben ik er wel
iets dichterbij gekomen.
Ja, misschien. En heb ik het soms in sommige gevallen alleen nog maar gecompliceerder gemaakt. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar ja, daarom zal het wel altijd aantrekkelijk. Voor mij is het echt, denken en schrijven loopt ook heel synchroon voor mij. Ja.
Nu, er zijn die verschillende perspectieven, maar er zijn ook een aantal constanten in het boek.
Ja.
Er is de hond, maar tot mijn grote spijt, zit er een foto in van een andere hond in het boek?
Ja, dat is niet mijn hond. Nee.
Maar de hond is een constante.
Ja, ja.
De beste vriendin, M, is ook een constante.
Ja.
En wat was hij dan nog? Ja, de schrijfster, maar in pure vorm.
Ja, ja. Nee, er zitten inderdaad wel wat constanten. Al zijn die constanten ook weer wankelig. Want M is op een gegeven moment ook eventjes een man, een oude psychiater.
Ja, daar begon ik te twijfelen aan mezelf. Van, weet ik nog wat ik aan het lezen ben?
Ja, dat snap ik. Nee, ik wilde gewoon aan alles een beetje... Nee, ik vind dat wel omdat ik dat zelf misschien ook zo ervaar. Dat er in het leven dat voortdurend alles aan zoveel verandering onderhevig is. En dat maakt natuurlijk het leven ook wel levenswaardig. Maar het is ook af en toe verschrikkelijk moeilijk. En voor mij geldt het ook echt zo. Dat er voor mij bepaalde vriendschappen zijn. Die nou ja, in het boek wordt het echt een rode draad letterlijk genoemd. Hè? De vriendschappen als rode draad. Maar dat is voor mij in mijn leven ook wel echt zo. En ik heb... Je hebt bepaalde rituelen en routines waar je door alle stormen toch aan vasthoudt. En in mijn geval is dat wel... Ja, ik loop verschrikkelijk veel rondjes door het park waar ik aan woon. Omdat ik ook een hondje heb. En ik heb ook toevallig een hele goede vriendin die heel dichtbij woont. Dus daar zitten wel parallellen in.
En heeft zij ook een hondje?
Nee, geen hondje. Nee,
jullie gaan
niet
samen met de hond wandelen.
Ja, nee.
Nee. Maar de hond is vanaf pagina 1... Denk ik, als ik mij niet vergis, komt hij in het boek voor. Hè?
Ja, ja, er komen eigenlijk allerlei honden in het boek voor. Er zit... ja, sorry, het klinkt nu heel ingewikkeld. Er zit een hond, hondje, heet Theo. Er is ook in een ander verhaal een meisjeshond, die heet Ellie.
Hoe heet de hond die op je schoot ligt?
Jérôme
is een zij, hebben we
Jérôme is een zij, om het nog meer te compliceren. Ja, ik dacht, een beetje genderfluïde kan bij honden makkelijk. En er zitten, ja, ik vond het heel leuk, want er zit een stukje in over natuurlijk over de Sirius aan de hemel, de hond. Je hebt al die mythische honden. Honden zijn natuurlijk heel lang al ook symbolische dieren. Dus ik wilde iets doen met een soort van de concrete werkelijkheid van zo'n hond. En wat het doet met je, zo'n hond in je leven. En ook, ik vind vind een hond wel een soort mooi. Het zijn ook de poortwachters van de onderwereld.
Ja, het is ongelooflijk dat Jérôme zo rustig ligt te slapen op je schoot. Ik zou toch graag hebben dat hij nog eens ziet. Dat zij nog iets van zich laat horen.
Ja, wie weet.
Maar wie weet, we zijn nog niet aan het eind. De structuur van het boek, de verschillende perspectieven, waar we het al een paar keer over gehad hebben, daar is ook een naam voor. Hè? De parataxis. Leg je ook uit in het boek zelf wat dat is?
Ja, daar was ik op gestuit in een ander boek wat ik eens had gelezen. En dat idee, dat zette zich vast in mijn hoofd. En parataxis is eigenlijk, dat is een leuke term, want niemand is het eens over wat dat eigenlijk betekent. Maar dat gaat heel erg over een soort manier van verhalen vertellen die zich vanaf heel vroege tijden, en zeker vanaf de middeleeuwen, maar eigenlijk al eerder, zich ontwikkelden, waarbij verhalenvertellers eigenlijk, in plaats van een rechtlijnig verhaal te vertellen over één held, allerlei verschillende perspectieven gingen incorporeren. En meervoudige perspectieven die elkaar dus ook soms tegenspraken, soms aanvulden. En waardoor
dat is exact wat je doet in kamers, antikamers.
Ja, en parataxis in heel letterlijke zin is het natuurlijk, betekent het nevenschikking. En is het een manier van, als je taalkundig bekijkt, dingen naast elkaar zetten. En zo heb ik mijn boek ook echt gezien. Als schrijvend heb ik het ook echt zo gezien dat ik per hoofdstuk, dat zijn een soort plateaus waarop wordt bewogen en die op elkaar inhaken en die uit elkaar vallen en die niet per se inderdaad een heel al te strenge chronologie hebben.
Nee, je zou het soms zelfs als aparte verhalen kunnen beschouwen, want ze lopen zo uiteen.
Ja, dat wilde ik ook heel graag. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel echt een geheel. En ik vond het ook interessant. Ik had een soort weerstand tegen een heel klassiek verhaal vertellen.
Dat is duidelijk, ik wilde het anders doen.
Nee. En tegelijkertijd als je schrijft, en dat is wel grappig aan schrijven, als je geen poëzie schrijft althans. Dingen willen een verhaal. Als je begint met proza schrijven, alles wil een verhaal worden. Ook al verzet je je ertegen. Dus ik denk dat ook binnen de misschien wel wat experimentele vorm, dat daar ook best wel klassieke verhalen eigenlijk ook weer in zitten. Omdat je daar gewoon niet aan ontsnapt. En dat gevecht, dus er wordt ook vaak commentaar in het boek geleverd op wie vertelt het verhaal eigenlijk, wiens perspectief krijgen we nou eigenlijk te lezen.
En wie is die schrijver nu eigenlijk? Wie is dat?
Wie is dat?
Weet ze zelf wel wie ze is?
Nee, natuurlijk niet. Weet iemand ooit wie die is? Nee. Dat is misschien ook niet zo belangrijk. Nee.
Je citeert ook heel veel schrijvers. En wat opvalt is dat kanon waar je uit put, dat eigenlijk niet per se mannelijk is. Wit is het ook niet. Op een paar uitzonderingen na. Verzet je je tegen dat klassieke kanon?
Niet dat ik het soort van bij het oud vel wil typeren, het kanon. Maar ik verzet me. Ik denk wel dat ook door de manier waarop ik mijn verhaal heb willen vertellen, dat in zichzelf misschien al een soort verzet is tegen de geëikte manier waarop wij literatuur definiëren misschien. En tot ons krijgen. En hoe ik heel lang heb geleerd, dat is literatuur. En dat waren eigenlijk altijd vaak doden of nog net levende. Sorry. Witte mannen al vind ik dat ook een beetje als categorie ook een beetje.
Een beetje te eng.
Dat is natuurlijk een beetje zo'n categorie. Maar ja, dat is natuurlijk wel. Ik merk dat ik in de laatste jaren dat ik zelf andere dingen ben gaan lezen. En dat komt natuurlijk terug in wat je dan schrijft. Dus mijn blik is hopelijk steeds meer zich aan het verruimen. Al heb ik natuurlijk ook nog steeds een bias. En ben ik ook opgegroeid in. Maar ik denk dat je altijd natuurlijk wordt beïnvloed door wat je leest.
Je knikt overtuigend, Philip van den Bossen. Je kan daar helemaal in komen.
Ja, want ik las vorige week iets wat me toch een tijdje heeft beziggehouden. Heeft denk ik met het Poëziefestival te maken in Rotterdam. Mm-hmm. Een interview in de Groene Amsterdammer van iemand die vertelde die zelf dichteres is, ook dicht. En dus heel veel jonge mensen om zich heen heeft die ook allemaal dichter willen worden. Hoe dat zelf het Twittergedrag van Trump een invloed heeft op hoe jonge mensen vandaag de dag met het medium poëzie omgaan. Mm. En bijvoorbeeld opnieuw veel langere gedichten gaan schrijven.
Oh, als tegenreactie. Ja, grappig.
Altijd goed om te reageren. Dat is een dankbaar. Wie zei het nu? Gisteren hadden we het er ook over, dacht ik, dat Ik weet niet of ik heb het gelezen, ook dat Trump er eigenlijk voor zorgt dat we eindelijk eens gaan reageren en de dingen gaan doen zoals het hoort en ervoor zorgen dat de wereld, dat het allemaal goed komt. Nog één vraag, Ninja, voor jou. Straks misschien nog een paar vragen. Maar de titel, Kamers, Antikamers.
Ja.
Ja, zeg eens, waar komt die vandaan?
Moet ik hem uitleggen? Ja, die was er al heel lang. En die was er, dat is heel gek met, als je een boek aan het schrijven bent, dan zeggen ze op de uitgeverij soms al wel een half jaar van tevoren. Ja,
Kom,
geef ons een titel. We moeten een boek in de folder zetten. En dat boek is dan zeker in mijn geval echt nog lang niet af. Maar deze titel was er wel heel lang en was ik al heel lang ook wel zeker over. Ja, het is voor mij in kamers, het is natuurlijk ook een soort grapje, antikamers is geen woord, maar het is een beetje op de antichambre heb je de voorkamers en de... Ik wilde die tegenstelling... Ja, je kunt heel letterlijk aan een... Er zit ook wel veel architectuur in het boek. En veel huizen. Huizen zijn belangrijk. En ruimtes. Maar kamers zijn voor mij ook kamers van herinnering. En fantasie. En verbeelding. Ja, er zit denk ik ook inderdaad een soort spel. Van wat zijn de kamers? Wat zijn de antikamers? Er zitten heel veel dualiteit in het boek. Dus heel veel gespletenheid eigenlijk. En ik wilde die dualiteit eigenlijk in een titel vangen, die ook heel vrij is tegelijkertijd. Dus ik wil hem ook niet gaan invullen voor lezers al te veel. Want ik denk dat het wel, als je het boek leest, dat je wel...
Nou ja,
dat hoop ik, dat
slaat,
je op zich wel begrijpt. Ja. Van, oh ja, dat... Ja. Ja,
ik denk dat ik hem heb, ja. Tango à trois met Vals Dramatique. Over Ostende, de koningin der badsteden, moeten we het hebben. Ostende heeft het tijdens de Tweede Wereldoorlog hard te verduren gekregen. Heel wat gebouwen, infrastructuur is vernietigd, afgebroken. Ook Marc Dubois zei daarnet om iets anders in de plaats te zetten, wat de bezetter wat beter uitkwam. De tentoonstelling die nu te zien is tot eind van de zomer, tot eind september zelfs, in de Venetiaanse gaanderijen, die maakt aan de hand van foto's, ander archiefmateriaal, duidelijk hoe groot de verwoesting in Ostende wel was. En hoe dat opgevangen is daarna. En het is opvallend, Marc Dubois, jij als curator van de tentoonstelling, dat er al heel snel werk gemaakt is van die heropbouw van Oostende. Hoe komt dat?
Wel, het is zo dat prioriteiten moesten gelegd worden. Hè. Als een telefooncentrale vernietigd is, dan moet je gewoon maken dat er eerst vlug een telefooncentrale wordt, wat nu de grote post is in Oostende. Dus we zeggen dat je eigenlijk onmiddellijk de infrastructuur moet herstellen. Dat was niet zo evident. Maar men heeft dus eigenlijk wel geopteerd om eerst met de hippodroom te beginnen. Men organiseert in 1946 een wedstrijd voor het Kursaal, met die dan de winnaar Leon Steijnen wordt. Het postgebouw wordt opgestart reeds in 1945, het ontwerp. Dus uiteindelijk, als je dat vergelijkt met het buitenland, gaan we in België toch heel vlug van start. Hè. Maar het is natuurlijk wel zo dat in vergelijking met het buitenland, bijvoorbeeld Rotterdam, had nog meer te verduren had. Dat wil zeggen dat je eigenlijk in het hele verhaal van de wederopbouw Oostende, ik kan zo geen tentoonstelling maken in Gent of in Brugge, want dan is er nauwelijks schade geweest. Mm. Dus we zeggen, waarom? Omdat het ook een haven is. Hè? Ja. Dus een haven, en daar komt er allerlei zaken.
Strategisch gezien heel belangrijk.
Strategisch zeer belangrijk. Dus dat wil zeggen dat men, om die stad opnieuw op te starten, niet enkel als vissershaven, ook de verbinding Engeland, wat nog zeer belangrijk is, naar het continent via Oostende, maar ook als badplaats. Hè. Dus dat wil zeggen, er zijn verschillende parallele structuren nodig om die stad er weer op te bouwen.
Ja, en waar lag dan de focus? Want je zei net, ja, badplaats, dus toerisme, is heel belangrijk. Lag daar dan de focus bij de heropbouw? We moeten eerst die toeristische infrastructuur terug, zorgen dat de gebouwen er terug staan, dat het Kursaal er terug staat in zijn volle pracht?
Wel, het is zo dat Kursaal, de wedstrijd, natuurlijk zo'n groot gebouw met bijna oppervlak van 1 hectare, dat bouw je niet zomaar op een paar maanden tijd. Hè. Dat wil zeggen dat het Kursaal van Oostende de wedstrijd 46 is. Men legt de eerste steen in 50 en het gaat open in 53. Dat wil zeggen, bouwen is natuurlijk een zeer traag proces. Maar parallel wordt dan ook de hippodroom in 52 in gebruik genomen, het postkantoor in 53. En dan komt iets later dan het stadhuis en het feestpaleis.
Ja, nu, je noemde daarnet zelf al Leon Steijnen. Er zijn nog andere grote architecten die aangetrokken zijn of die misschien zelf zich kandidaat gesteld hebben om te komen ontwerpen en bouwen in Oostende. Hoe ging dat in zijn werk?
Wel, waren soms rechtstreeks opdrachten. Bijvoorbeeld Arson IJsseling heeft rechtstreeks van de RTT, PTT, die opdracht gekregen. Steijnen is een wedstrijd geweest. Maar de andere bijvoorbeeld, dit is ook bij ons al een rechtstreeks opdracht geweest. Bijvoorbeeld het Kursaal is Steijnen, postgebouw is Hasson IJsseling. Mm. En het stadhuis is Victor Bourgeois, die dan toch ook in Brussel toch een belangrijke figuur is geweest in de jaren 20 en 30.
Ja. Ninja Wijers, even tussendoor. Hoe goed ken jij Oostende?
Een beetje, kom maar misschien jaarlijks ongeveer.
Ja. Maar de gebouwen waar we nu over spreken, zeggen die jou
dat
iets?
Dat zegt me wel iets, ja.
Ja, maar dat is denk ik het belangrijke is dat gebouwen, je kunt niet kunnen ontlopen. Als je naar Oostende komt, zie je al die gebouwen. En dat is ook een beetje het opzet van de tentoonstelling, dat het geen architectuurtentoonstelling wordt, maar wat je even al aangaf van ook andere documenten. En we hebben een fantastische selectie gemaakt van VRT, archiefstuk, filmpjes uit die periode van 1945 tot 1958, wat eigenlijk wel niet enkel gaat over architectuur, maar ook over de luchthaven, over de badplaats als totaliteit. Dus het is niet zomaar een architectuur, maar plannen.
Nee, wat gaat er over hoe mensen die stad ervaren?
Ja, die stad ervaren, zeker en vast.
En hoe ze die opnieuw willen kunnen ervaren, want Oostende had al een grandeur voor dat een hele hoop vernietigd werd.
Ja, zeker. Dat is denk ik wel dat een van de grote drama's is dat het Kursaal, die uiteindelijk het pronkstuk was van de Belle Époque, uiteindelijk door de Duitsers moedwillig is gesloopt. Hè? Niet door een brandbom of iets, maar gewoon moedwillig en verkocht als oud ijzer. Dus je moet ze even inbeelden. En wat ook heel belangrijk is in die periode, is die periode van de jaren 50, is de komst van de autosnelweg, die in 1956 wordt geopend. En dan de verbinding, want het is een plan van Eggeriks dat we tonen van 46, wordt ook aan de bevolking getoond in 47, het stedenbouwkundeplan, hoe gaan we Oostende bouwen voor de toekomst. En daar is de infrastructuur uitermate belangrijk en iedereen kent wel Oostende als je binnenkomt, die groene gebogen boulevard, laat ons zeggen. Maar dat was de spoorwegbedding van het tweede station van Oostende. Dus veel mensen weten zelfs niet meer dat Oostende twee stations had.
Oostende stad.
Oostende stad. En de spoorwegbedding heeft men gebruikt om eigenlijk een zeer royale, mooie inkom te maken met veel groen. En dat was eigenlijk een van de grote stedenbouwkundige aspecten wat Eggeriks in dat plan van 1946 heeft aangebracht. Ja. Die niet alles is uitgevoerd, maar toch. En dat is wel zeer belangrijk dat je in een soort dramaperiode van na de oorlog, hoe ga je die stad opnieuw opbouwen? En dat je toch een aantal richtingen hebt voor. En bijvoorbeeld het stadhuis, die pas gebouwd is in 56, vanaf 56. Eggeriks die zag in 46 de drie dokken, we gaan die niet dempen, want dit was ook al een discussie voor de oorlog. Ja, al die, dat water, we hebben dat toch niet meer nodig. Ja, wat iedereen nu kent waar de Mercator ligt, wel, dat ging men eerst dempen. Uiteindelijk heeft men die twee dokken niet gedempt. Een derde wel. En daar het stadhuis. Dus als je nu Oostende binnenkomt, heb je een mooie gebogen lijn. Je hebt de Mercator. Maar het stadhuis die aan de linkerzijde ligt, is eigenlijk beslist in 1946. Maar door de politieke discussie is het pas in 1956 beslist om het feestabeleis te bouwen en gelijktijdig het stadhuis. Ja. Want men had dan plotseling pakken geld in Oostende.
En dat moest snel goed besteed worden.
Ja, en architecten die kregen dan opdrachten. Zo moet je even inbeelden aan een schrijfster. Dat je een opdracht, een boek moet maken op één maand tijd. En het moet klaar zijn. Hè? Dus we zeggen dat.
Maar waar kwamen die pakken geld, mag ik dat nog vragen? Ja, waar die vandaan kwamen?
Wel, laten we zeggen, die periode was de burgemeester. Er waren twee liberale burgemeesters achter elkaar. De eerste heeft echt alles moeten, laten we zeggen, bij de centen zoeken. Hè? Maar de tweede burgemeester die was ook minister van Openbare Werken en Wederopbouw. Dus die zat aan de kassa uiteindelijk. Ja. Dus dat wil zeggen, die krijgt de mogelijkheid om die centen van de wederopbouw, ook oorlogsschade, te kanaliseren naar Oostende. En dan werden de architecten gevraagd om een feestpaleis te bouwen op één maand tijd. Dus wat eigenlijk ook waanzin is. Hè? Ook het stadhuis is ook op één of twee maanden tijd ontworpen. Dus dat wil zeggen, en dan ja. Dit wordt dan gebouwd en ja, dan is het eindpunt 58.
Ja, en dat is 58, omdat toen, en dat wist ik eigenlijk niet, dat Oostende ook, we hebben natuurlijk Expo 58, eerste grote wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog. En Oostende heeft een paviljoen op de Expo. Wist jij dat, Philip van den Bossen?
Nee, dat wist ik niet. Ik heb wel met Mark nog gesproken over het paviljoen van Oostende op de wereldtentoonstelling.
Van 13.
In Luik.
In Luik, ah, ja. Ja, Luik, ja.
Dat was niet in 13, dat was in Gent, die van 13.
13 daar was in Gent en Luik is in 30. Als ik goed, ja. Je had Antwerpen en Luik gelijktijdig in 30. Maar ja, goed, voor die burgemeester van Glabbeek, dat was een moment de gloire bijna om een paviljoen te hebben met een chique restaurant, hè.
Waar je ook vis kon eten, uiteraard.
Ja, vis. En ook Ensor kon zien en Spiljaard kon zien. Maar fantastisch is ook dat het gelijktijdig, hetzelfde jaar, de arme klagen, dus de slotzusters, die verhuizen van de binnenstad van Oostende in een uitermate slecht gebouw naar een oase van groen aan de periferie van de stad. Dus je kunt eigenlijk niet twee extremen hebben. Feesten op Expo 58 met een toprestaurant. En de nonnekes die verhuizen van de binnenstad door een werk van Paul Felix. Uiteindelijk een heel mooi gebouw dat ook op de monumentenlijst staat nu in Oostende.
Ja, het museum heb ik ook teruggevonden in het boek. Het gebouw.
Ja, het museum was eigenlijk een gebouw dat Gaston IJsseling gebouwd heeft voor een coöperatie SCO. Dat is begin van de jaren 50, gebouwd als warenhuis, maar niet met zelfbediening. Het was nog altijd met bediening. Mm. Die coöperatie is dan failliet gegaan. En dan heeft de provincie ooit dat gebouw aangekocht in de jaren 80, als ik goed voor heb. Mm.
Wat vind je zelf, Marc Dubois, als je nu naar de foto's kijkt van Oostende, de jaren 40... En daarnaast de foto's, trouwens heel mooie foto's van Anthony, Maurice Anthony.
Ja.
Heel mooi, waar je duidelijk kan zien hoe het allemaal aan diggelen lag. En nu, Oostende van nu, wat is de grootste verdienste?
Maar laten we zeggen dat men in dus die periode van de jaren 50 toch de grote infrastructuur heeft gedaan. Natuurlijk, de jaren 60 komt dan nadien. Dat komt niet in de tentoonstelling. Dan zijn
nee,
wel
want het stopt dus in 58. Een tweede tentoonstelling dient zich aan, Marc Dubois.
Ja, maar het is. We gaan niet over de jaren 60 praten, want dan zijn er overal heel grote fouten gebeurd. Maar laten we zeggen, het prachtigste gebouw, denk ik nog altijd, is het postgebouw van Aston IJsseling.
Ja,
is
dat nu ook een nieuwe bestemming gekregen.
Die heeft ook een nieuwe bestemming gekregen. En volgens mij ook de materialiteit, de ruimte. de integratie van kunst, want dat is denk ik ook wel heel interessant in de tentoonstelling, dat we ook werken tonen van wat men aangekocht heeft na 1945 tot 1958. Hè, werken van Spiljaard, maar ook de publieke projecten. En bijvoorbeeld in het postgebouw heb je Cantré en Jomaas, maar in het Kurzaal nog veel meer. Hè. Als je ziet, dat is misschien het grootste project van de jaren 50 in België, dat durf ik zeggen, in België, waar zoveel kunst geïntegreerd geweest is
in het
publiek gebouw. Ja, ja.
Ja. Heb jij een favoriet gebouw in Oostende, Philip van den Bossen?
Goh, dat is een moeilijke vraag.
Laat ik jou er even over nadenken, terwijl we wat muziek beluisteren.
Enter the Drums van Anders Wildmark en Jérôme, de tekkel van Ninja Weijers, die blijft er rustig bij. Er is geen kat, Ninja, die gelooft dat wij een hond in de studio hebben. Ik ben zwaar ontgoocheld.
Een serieuze hond, ja.
Alle gekheid op een stokje. Philip van den Bossen, ik vroeg je net of je een favoriet gebouw hebt in Oostende. Je hebt wat bedenktijd gehad. Heeft het iets opgeleverd?
Ja, want ik ga toch terug naar Gaston IJsselink en ik ga terug naar... voor mij de gevel van musee, het feit dat het zo'n moderniteit uitstraalt, een compleet glazen façade, dat blijft ook een vrij unicum in Vlaanderen, in België volgens mij.
Ja, het is een geweldig gebouw, dat is waar.
Het afropolitanisme, hè, wat dat betekent, daar heb je daar straks, Philippe, het begin van de uitzending al iets over duidelijk gemaakt. Het is dus eigenlijk een soort van, zei ik dan, een soort van cosmopolitanisme, maar dan op zijn Afrikaans. Er is een tentoonstelling rond gebouwd in Wiels. En de rest moet jij vertellen, want jij bent gaan kijken.
Oh, maar kan het ook op een andere manier nog proberen uit te leggen. Wat heel veel mensen niet weten is dat Wiels niet alleen een tentoonstellingsplek is, maar sinds enkele jaren ook een residentieplek.
Ja.
En om de 6 maanden zijn er zo goed als 10 nieuwe kunstenaars en die komen een beetje van overal ter wereld. En dan kom je eigenlijk weer terug uit op dat afropolitanisme.
Dat is een moeilijke.
Ja, het is een moeilijke. Want ook sinds enkele jaren wordt er, en nu ook structureel, wordt er 1 studio steeds aan een kunstenaar uit Afrika dus gegeven. En dat is een beetje het uitgangspunt geweest van deze tentoonstelling. Ze is samengesteld door Sandrine Collard, een Belgische, maar woont en werkt in New York. Haar mama komt uit Congo trouwens. En zij heeft al die kunstenaars die uit Afrika komen, uit verschillende landen in Afrika, bij elkaar gebracht voor een groepstentoonstelling. Mm. En die groepstentoonstelling brengt het werk van 8 kunstenaars in totaal. Het klinkt allemaal heel droog, maar het is eigenlijk een prachtig gecomponeerde tentoonstelling.
Ja. En dat zijn kunstenaars die dan allemaal in residentie geweest zijn in Wiels? Of,
die ooit op een bepaald moment tussen 2015 en 2019 ook bij Wiels in residentie hebben gezeten.
En wat krijg je te zien dan?
Wel, zoals ik zei, het is eigenlijk een prachtig essay wat ze gemaakt heeft, omdat het is een tentoonstelling die zich op 1 verdieping afspeelt. Wiels durft wel eens grotere tentoonstellingen te spreiden over 2 verdiepingen. Maar video, heel veel video, fotografie overheersen. Maar er zitten ook wel prachtige tekeningen van Jacques Katambaye Mukendi in. Daar ga ik het straks over hebben. Een geluidswerk, een aantal schilderijen. Maar ik was er vandaag voor een tweede keer. En vandaag viel me nog bijvoorbeeld op een van de videowerken van Simnikewi Bulungu. En wat je ziet en wat je hoort is eigenlijk een gesprek tussen 2 meisjes. En die meisjes die praten over de oceaan. En hoe geladen het woord ontdekken is eigenlijk. Want wie ontdekt wie, wie ontdekt wat? Uiteraard is die oceaan ook nog eens het oceaan van de slavenhandel. Mm. Maar voor hen is het ook de oceaan van de zeemeerminnen. Hebben ze een gesprek over cijfers. Cijfers is ook iets waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. En hebben ze een soort van twistgesprek van, zijn er nu 95% zeemeerminnen nog in de oceaan over? Of is het minder? Maar het is ook tegelijkertijd een eerbetoon aan Sister Rosetta Taub. Want rock'n'roll is niet door een man uitgevonden, maar door een vrouw.
Een zwarte vrouw.
Een zwarte vrouw,
inderdaad. Halleluja.
En ja, dat is een prachtig openingsmoment eigenlijk van de tentoonstelling. Tegelijkertijd kom je binnen in de tentoonstelling met foto's van Josh Senga. En hij heeft een aantal bioscopen in Lubumbashi uit de koloniale tijd gefotografeerd. Wat daar nog van over is. Maar hij toont tegelijkertijd ook wat hoe dat wij vandaag in een globale wereld, dus ook in Lubumbashi, kan je op straat elke mogelijke film kopen van welk continent ook.
Het is trouwens een biennale van hedendaagse kunst in Lubumbashi, ja, ook. Ja. Volgend jaar is het weer zover, denk ik.
Ja, want deze tentoonstelling is gelinkt aan de biennale. Het is een samenwerking. Binnenkort wordt ook een persconferentie gegeven, ik denk eind juni. Waar het concept van de volgende biennale in Lubumbashi zal worden uitgelegd. Maar een deel van de tentoonstelling verhuist ook naar daar. Okay. Gaat ook op reis.
Ja. Maar ik heb je onderbroken en je was nog bezig over die foto's die gemaakt zijn van de bioscopen in Lubumbashi.
Ja, want het is natuurlijk ook wat werd daar getoond tijdens de koloniale tijd. Voor een stuk ook propagandafilms. Niet alleen Belgische, ook Amerikaanse. En Josh toont in een vitrine ook prachtige archiefdocumenten eigenlijk. En dat zijn de werk- en zowel de werk- als de invaliditeitsbewijzen van de grootste industrie in Lubumbashi was de mijnbouw. Mm. Dus de stad is eigenlijk gebouwd rondom de mijn. En die documenten vertellen natuurlijk wel ook een soort van ander verhaal. Maar een van mijn favorieten is het werk van Jean Katambaye Mukendi. Een kunstenaar trouwens die momenteel ook een andere tentoonstelling heeft. Solo tentoonstelling bij Etablissement d'en Face aan de overkant van Beaux-Arts. En hij tekent al een aantal jaar afrolampen. En dat zijn letterlijk gloeilampen. Of technische tekeningen. Hij heeft een achtergrond van elektricien, maar ze zijn ook meer dan poëtisch en een spiegel over, ja, over wat over licht, over elektriciteit, over de verwaarlozing van zwart licht. Hij noemt dat l'ampoule noir. Het is tussen abstractie en figuratie, maar het geeft ook weer, ja, hoe die kunstenaars zelf heel veel tussen Zuid en Noord onderweg zijn.
Ja, en jij kende een aantal van die kunstenaars, ken je ze? Want je bent, als er iemand is die vertrouwd is met de hedendaagse Afrikaanse kunst, ben jij het wel. Zijn dat mensen die, die naam hebben?
Ja, heel zeker. Maar ik ben niet de enige hoor, hier in Vlaanderen. Maar Jean Katambaye is een kunstenaar die ik al een aantal jaren volg. Ik heb ook heel recent nog een tekst over zijn werk geschreven. Over niet afrolampen, maar visafrolampen.
Omdat dat is dan hij, iets anders.
Dat is nu verbeterd, maar het Schengenhuis is heel lang gesloten geweest in Kinshasa. En het was zo goed als onmogelijk voor Congolese kunstenaars om naar Europa te reizen. Mm. En hij is zelf een hele tijd in Kenia geweest. Een aantal maanden om te wachten op een visa. En hij ging elke dag terug naar de ambassade en hij begon daar tekeningen te maken. En over die tekeningen heb ik onlangs nog een tekst geschreven. Maar daar is ook een hele jonge kunstenaar, Nelson Mankengo. Dat is een beetje de Benjamin, die prachtige foto's maakt van het avond-nachtleven in Kinshasa. En hoe ja, het licht
daar ook een rol speelt. Ja.
Daar ook een rol in speelt, inderdaad.
We moeten gaan kijken, begrijp ik, Philippe.
Jullie moeten zeker gaan kijken. De tentoonstelling loopt nog tot 18 augustus. Zoals ik zei, spring ook even binnen bij Etablissement d'en Face. En het is misschien nog wat vroeg, maar als ik me niet vergis, stopt Pompidou altijd tijdens de zomermaanden. Maar eind juni opent in Beaux-Arts een tentoonstelling met een grote privécollectie. De grootste privécollectie Afrikaanse kunst.
Ja, we proberen dat op te vangen in de andere programma's. Dankjewel, Philippe van den Bossen. Multiple Transmissions. Art in the Afropolitan Age. Nog tot en met 18 augustus, inderdaad, in Wiels in Brussel. En als u er echt het fijne van wil weten, dan helpen we u een beetje op weg. Want we hebben voor zaterdag 29 juni tickets. Gratis en de voor niks voor een rondleiding in Wiels. Die vindt plaats, dacht ik, om 3:30. Ja? En als u daar naartoe wil, moet u ons gewoon mailen. pompidou@clara.be. Waar ben je op dit moment mee bezig, Philippe van den Bossen? Naast het feit, ja, naast dat je een aantal tentoonstellingen gaat bekijken.
Wel, ik vertelde het daar straks al een architectuurman hier aan tafel. Er zijn eigenlijk twee projecten waar ik advies geef. Dat is zowel Kanaal in Brussel, wat straks een museum gaat worden. En er komt een nieuwe kunstplek in Amsterdam-Noord, dat eind dit jaar opent. Dus ik ben de laatste tijd veel in Amsterdam geweest. Ook.
Je weet wat te doen. De tentoonstelling in Oostende. Vernieling en wederopbouw Oostende in de Venetiaanse Galerij loopt nog tot en met 29 september. Zeg ik daar straks ook al. De hele zomer en nog langer dus. Dankjewel Marc Dubois voor de toelichting. En ben jij op dit moment ook niet aan het werken aan een monografie over één van de architecten?
Dus in november verschijnt de monografie over Gaston Eysseling.
Voilà.
Toch een van de meest uitzonderlijke figuren. Spijt genoeg heel jong gestorven, maar het is een Europees niveau, laten we zeggen. En het zal ook verschijnen in het Engels. Dus dat is ook wel fantastisch om deze man een internationale uitstraling te geven.
Ja. Ik zou durven vragen, wat komt er op de cover?
Welk gebouw?
misschien niet het postgebouw, maar misschien wel zijn eerste woning. Want je moet je even inbeelden.
Een man die 23 jaar is, die zijn eigen woning bouwt. En die behoort tot, tot de mooiste woningen van de jaren 30. Ja, misschien komt dat wel op de cover. Maar ik weet het niet nog. Dat wordt later beslist. Hè?
Nog wat tijd om het daarover te hebben. Kamers Antikamers is uit bij Atlas Contact. Ik heb nog een proefdruk. Dat heeft misschien alles te maken met het feit dat het boek morgen pas wordt voorgesteld aan het grote publiek in Amsterdam. Ben je er klaar voor, Nina Weijers?
Ja, inmiddels wel. Ja.
Ja. En gaat Jérôme mee?
Tuurlijk, die hoort erbij. Die blaft als mensen klappen, dus dat is dan heel feestelijk.
Oh, dan moeten we misschien gewoon even gaan applaudisseren. Dank je wel, Jérôme. Kijk, het bewijs is geleverd. Geniet van de aandacht morgen, Nina Weijers. En hopelijk ook met de aandacht die dit boek zal opleveren. Nu mag je zwijgen, Jérôme. Wij zijn er morgen weer. Fijne avond nog. En graag tot dan.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.